is dat voor ons deze denk. Die vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Hebreeën 9. En daarvan lees ik u voor het 24e vers. Hebreeën 9 vers 24. Daar spreekt het woord des Heren uit dus. Want Christus is niet ingegaan in het heilige zijn dat met handen gemaakt is. Terwijl het is een tegendeel van het ware. Maar in de hemel zelf. En nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor hen. Het zeggen. Letten wij op het volmaakte effort. Het is alweer even geleden dat wij de laatste keer met de Bijbellezing stilgestaan hebben bij de Hebreeënbrief. We zijn toen, voor degenen die er geweest waren, want voor sommigen is er natuurlijk een aardig stukje tussenuit, in verband met de vakanties. Maar voor degenen die er wel waren, die kunnen zich misschien nog herinneren, dat wij die laatste keer hebben stilgestaan bij de noodzaak van de dood van de testamentmaker ten behoeve van de erfgenamen. En dat samengevat in vers 16, waar sprake is van, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. En wij hebben toen gelet op het testament, op andere plaatsen wel weergegeven door Verton, dat hier in zijn eenzijdigheid wordt voorgesteld als een wilsbeschikking van God. Nu zouden wij, daar hebben we nog even op gelezen terloops, om verwarring te voorkomen, wij zouden kunnen denken, ja, maar als iemand een testament maakt, dan moet degene die het testament maakt, sterven, willen de erfgenamen in het bezit komen van de beloofde goederen. En in geval van dit testament, is de zoon gestorven, niet de vader. Maar, wij hebben toen verklaard, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zonde haar niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het gaat om het punt dat ook bij de uitvoering van die goddelijke wilsbeschikking de dood tussen beiden moest komen. Het bloed moest gegeven worden. Zolang die testamentmaker leeft, in het gewone leven, heeft dat testament nog geen kracht. Dan kun je straatarm zijn, terwijl er een miljoen ligt te wachten. Maar zodra die testamentmaker sterft, ja, dan komen bij notariële akten de goederen pas ten goede van de erfgenamen. Daar kom ik nu niet verder op terug. Want dat hebben wij toen die laatste keer behandeld. En daarom wilde ik vervolgen met die enkele versen en dan komen tot de kern in vers 24. Dat Bertel gaat verder in dit schriftgedeelte aantonen dat ook dat eerste testament niet zonder bloed is ingewijd. Met dat eerste testament bedoelde hij dus de oude bedeling. De tijd van de tabernakeldienst en van de tempel. Toen ook was het een goddelijke wet, een goddelijke instelling, dat die hele dienst van het Oude Testament, die draaide als het ware om het centrum heen, en dat centrum van de eredienst was het bloed. Altijd weer stond het offer eigenlijk in het middelpunt. Dat gaat hij dan verder aantonen. Want als al die geboden naar de wet van Mozes, die dat het volk uitgesproken waren, dan moest hij het bloed nemen van kalveren en bokken. We vinden het zo niet precies beschreven in het Oude Testament, maar je moet niet vergeten dat toen Mozes dat verbond Gods ontving op de Sinaï, toen was de tabernakel ook nog niet toebereid. Dus de apostel neemt ook gegevens uit de latere inleiding van de tabernakel en uit de overlevering. Maar goed, één ding is zeker, en dat ligt ook wel in de lijn van het Oude Testament, als Mozes al die woorden van God aan het volk had uitgesproken, dan nam hij het bloed van kalveren en bokken met water en purperzuur en hyssop. Dat kun je ook niet vinden in de betreffende gedeelte in het Oude Testament van dat water en die purperzuur. Maar het is kennelijk een versterking geweest van de gedachte van het offer. Dat water met dat bloed werd namelijk gebruikt bij de reiniging van de melaatse, waarmee hij gereinigd werd. Men gebruikte dus rode wol om een hyssopstengel en die werd gedoopt in dat mengsel van water en bloed. En dan moest Mozes dat water en bloed met die kwast, zouden wij zeggen, moest hij gebruiken en zeggen: dit is het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft gebeden. Duidelijk blijkt hieruit dat ook die hele duur in het Oude Testament in principe, al was het nog schaduw, dat die hele duur tussen de deur en het echter. En het bloed. De wetgeving is niet denkbaar in dat luchtgezien zonder bloed, zonder verzoening. Daarom kunnen wij ook van die oude bedeling niet een werkverbond tekenen. Want in diepste zin, toen de Heer zijn wilsbeschutting aan het volk gaf, in de vorm van zijn geboden en van zijn inzettingen, kwam daar altijd weer als onafscheidelijk bestanddeel bij het bloed. Waaruit duidelijk blijkt dat de Heer nooit gerekend heeft in dat opzicht op ons. Dat wij door de onderhouding van de geboden ooit de zaligheid zouden kunnen beërven. Altijd weer moest dat bloed erbij. De hele dienst was niet denkbaar zonder dat bloed. En dan moest hij met dat bloed besprengen de tabernakel en al de vaten van de dienst. Het wetboek zelf, alles moest besprengd worden met dat bloed. U voelt, we hebben al vele malen over deze aspecten van de oude eredienst gesproken, daar gaat nu bij ieder gedeelte weer op in en het komt nog verder aan de orde. Maar u voelt wel aan dat de hoofdgedachte in deze versen is, ook in het Oude Testament heeft de Heer het volk laten weten dat het bloed van de verzoening nodig is, zelfs om in die aardse tabernakel een plaats te mogen vinden in de voorhof. Of een plaats te mogen vinden met de priesters in het heilige. Of, en dat is dubbel noodzakelijk, om een ogenblik te mogen komen in het heilige der heiligen, eenmaal jaar, op de grote verzoendag, dat alles was slechts mogelijk door het sprengen van het bloed, door het offer. buiten dat predigde de hele erevuur van Israël. Buiten dat was het niet mogelijk om zelfs hier op aarde in een tabernakel die uit aardse materialen was gemaakt, hout en goud en zilver en koper en verbeurend linnen en al die prachtige mooie verven die gebruikt werden. Het was zonder het bloed van die dieren, zonder het offer, niet mogelijk om zelfs in die afbeelding van die echte, dat echte heiligdom in de hemel. Het was niet mogelijk om zonder bloed in dat aardse heiligdom te kunnen blijven bestaan. Altijd en altijd weer werd het offer gepredigd als noodzaak om in de gemeenschap met God hersteld te worden. Daarom zat hij het samen en zegt hij, alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Want zonder bloed werd hij geschied geen vergeving. Alle dingen bijna, zegt hij. Zijn er dan nog dingen die niet door bloed zijn? Nou, je had ook bepaalde reinigingen met water en met vuur. Dan hoefde er geen bloed geplengd te worden. Maar het is duidelijk dat ook die reinigingsceremonie door het water en door het vuur, dat die ook als grond hadden het bloed. De dienst van het offer. Zie, zo was het dan noodzaak. Het was een zaak van nood. Hij zegt dit. Hij schrijft het aan de Hebreeën. Maar de Grieken mogen het ook horen. En alle bestrijders van de prediking van het bloed, die moeten het horen. Maar ook de Joden. Want Christus is voor de Joden een ergernis. Hij is een ergernis, juist in zijn bloed. In zijn bloed hebben zij zich van hem afgewend. Zij konden nog wel een glorierende koning met een zwaard aanvaarden. Juist wel. Zij konden wel denken aan eer en heerlijkheid en een koninkrijk. Die beneden. Maar juist de Christus als de vernederde, als de met bloed bedekte, als de ondergaande, als de verliezer, als de minste. Die Christus was hem juist een ergernis. De prediking van dat stervende tarwegraan, dat in de aarde valt en sterft. En door de weg van de totale ondergang het koninkrijk bereikt. Daar wilde zij niet van weten. En ook voor de Griek is dat een dwaasheid. Is dat een koning? Hij is bijkans geen mens meer, zoals hij zijn smarte weg gaat. Kijk, en nou die ergernis van het kruis, die zit de mens in het bloed. Want, wij zijn mensen die willen triomferen. Wij zijn mensen die omhoog willen. En nou het kruis van Christus betaalt ons bij het feit dat wij
verloren zijn. Dat er geen uitweg meer is dan de totale afrekening, de ondergang van het vlees, van de mens. Het kruis leert ons dat hoe ver de mens ook zou vorderen, een leugenschap, een heiligheid, een zedelijkheid, een hoge opvatting. Het kruis spreekt dat de beste voor God verdoemelijk ligt. Dat de beste veroordeeld is tot in de dood. Voelt u daar in de ergernis ook in het persoonlijke leven? De mens wil wel zijn een opgestaan mens. Maar hij wil niet zijn een stervend mens. De mens wil wel vooruit een eer met een opstanding en een opgestane wereld. Maar dat daartussen ligt de dood, het bloed dat vergoten was, als een prediking van de totale verdoemelijkheid van alle vlees, dat wil hij overslaan. Hij wil een Christus wel eventueel als koning, misschien ook als profeet, het te horen wat hij te zeggen heeft. Maar ene die als hoge priester het offer was, dat gans verkeerd was, die roemloos aan het einde komt, dat wil hij niet. Hij zou het misschien nog kunnen overzien, als Christus dan uit de dood was opgestaan en naar Jeruzalem was teruggekeerd en de vijanden had ze niet gemaakt en met zijn volgelingen een koninkrijk had opgericht. Een soort duizendjarig rijk. Dat is nog aantrekkelijk voor de mens. Nog aantrekkelijk. Dan zou hij misschien, als hij het kon overzien, hoe het af zou lopen. Dat Christus na 3 dagen op troon zou klimmen in Jeruzalem. Dan zou hij misschien gezegd hebben, ja, nou ja. Het is wel ellendig, maar over 3 dagen dan komt het uit. En de verwachting en de hoop. Dank u. Maar nou dat niet uitkomt. En hij van de aarde is weggenomen. En zijn kerk hier op aarde, de luidende partij, die geen enkele betekenis heeft in deze wereld. In de politiek niet werken. Nu die kerk, die ware kerk, door hem verkozen, dat een principe gehaat is, veracht, en zijn enkele rol speelt. Voelt dat niet alleen de jongen, maar ieder mens daar afwerend tegenover staat. Ik wil maar even in de put. Als ik dan maar weet dat ik morgen weer overeind sta. Het wil maar even ziek zijn, dat kan ik nog wel begrijpen. Als ik maar weet dat ik volgende week weer beter ben. Ik wil maar even een zekere versmaadheid dragen. Als ik dan maar weet dat de rollen nog eens een keer omgekeerd worden en dat ik ook de geëerde mag worden weer.
in mijn waarde hersteld.
Maar als ik keuze krijg, keuze. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. Niet vele wijzen, niet vele ezelen. Nu het zo is dat je er op aarde eigenlijk niks van kan zien. Wat hebben wij nou voor betekenis in dat licht? Als we kinderen van het koninkrijk mogen, wat hebben we dan voor betekenis? Toch niks. Je mag wel blij zijn dat de geestverwant nog 5 minuten naar je luistert. Maar in het grote geheel. Vandaar dat er een heleboel mensen in de handen klappen. Als de kerken zich aan een sluiten en een stem in het kapittel krijgen. De wereldraad. En hele stukken opstellen. En als de paus de Verenigde Naties toespreekt. Dan dat vinden de mensen geweldig. Want dan begint het er een klein beetje op te lijken dat de kerk macht gaat uitoefenen. Dat de kerk meetelt. Maar een kerk die niet meetelt. Een kerk die als erfenis in deze wereld heeft verdrukking, geen achting, geen stem. De kerk die de voetstappen zou volgen van die meester, een discipel is niet meerder dan die hem zendt. Dat trekt niet aan. En dan ja, vaak zegt ja, dan later in de hemel zeker, nou daar gelooft de mens al niet veel van. Dat wil je niet. Hij wil het hier goed hebben. Hier moet het uitkomen. In staat. Kun je begrijpen? Dat ook ervaring voor de Hebreeën. Vlees en bloed verzet zich. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Die wet van God die zijn grondslag heeft in het bloed. Die alleen maar bevredigd kan worden in het bloed. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Kun je indenken dat het helemaal niet zo aantrekkelijk is? Helemaal niet. En dat het echt zo leuk niet is om bij het koninkrijk te horen. Want dat betekent niet dat je betekenis steeds groter wordt, maar dat je betekenis steeds kleiner wordt, steeds meer uitgehold. Niet alleen door de wereld, maar door het eeuwig blijvende woord van God, dat ons hoe langer hoe meer openbaart. Ik ben vleeselijk. Dat ons om langer hoe meer openbaar wie wij eigenlijk zijn. Als de mens dat nou kon aanvaarden, maar dat kan je niet aanvaarden. Dat is toch logisch? Dat is toch logisch dat de mens dat na zijn vervallen natuur niet wil aanvaarden? Hij wil toch geen verloren mens zijn? Hij wilde geen slechte voorganger zijn. Hij wilde geen afgedankte vader en moeder zijn. Die het eigenlijk helemaal verkeerd gedaan heeft. Dat wil hij toch niet. Er is toch iets in je dat zich daar tegen verzet. Sommige momenten dan grijpt het je aan. En dan zeg je, nou doe ik het anders. En dan ben je met een zeker elan bezet. Om de zaken die dan naar je oordeel verkeerd liggen. Om die toch recht te trekken. Nou, zo zal het niet meer gebeuren. Dat zal niet meer gebeuren, dat moet zo. En je hebt groot gelijk. Zo moet het ook. Maar om te aanvaarden. Ik kan niet. Niet alleen ik wil niet. Men zegt, ja, maar wil niet. Het kan niet. Het is onmogelijk. Ik kan niet. Ik ben machteloos. En krachtig. En als je dan niet kan bidden ook. Ja, wat is daar nou aan? Voor ons vleeselijk denken. Want voor ons vleeselijk denken moet ik een vader en een moeder in Christus en in Israël zijn. Kijk, daar krijg je nou die ergernis. Kijk, wij moeten niet denken, heb ik al eens gezegd, als God in Christus nou volkomen heeft afgerekend met die mens, met Adam, dat hij met de eerste Adam afrekent in de tweede Adam, in de Heer Jezus Christus, dat hij veroordeeld wordt. Kijk, dan hoeven wij dat oordeel niet te dragen, daar gaat het niet om. Maar dan kun je toch niet verwachten dat de Heer nou het stempel kan zetten op een opgelapt mens. Dat de Heer het stempel kan zetten op een braaf mens in zijn eigen oog. En een gelovig mens en een bekeerd mens. Dat kan de Heer niet. Want dan zou hij miskennen dat dodelijk tijdsgevricht op Golgotha, alsof dat maar een voorstelling geweest is. Nee, dat is werkelijkheid geweest. Dat zijn wij waardig. Daarom is er iets in het schepsel dat zich verzet tegen de prediking van het bloed, van de noodzaak. En daarom wil de apostel zeggen, ja jongens, jullie kunnen nu wel een beetje af gaan lijken, verachteren in het geloof. En ja, als je naar die alle godsdiensten kijkt met schittering en sfeer en goud en zilver en je kijkt dan naar je eigen, ja, armzalig godsdienstig leven, wat hebben wij nou? Dan wil de apostel zeggen, vergis je toch niet, alsof ik je een nieuwe leer breng, want zo is het niet. In principe was in het Oude Testament ook zo. Alle dingen werden bijna door bloed veilig. Maar ja, dat kon nog wel leiden. Dat was dierenbloed. Dan kwam je, als je het niet verstond, dan kwam je er zelf nog goed uit. Dan is het niet zo moeilijk om zo'n beestenhals af te snijden als je denkt, dan mag ik weer in de kerk komen en dan mag ik weer naar huis gaan en dan ben ik cultisch naar de ceremoniële wet, ben ik weer rein. En dan mag ik weer dit en ik mag weer dat. Dan is het niet zo moeilijk om zo'n dier de hals af te snijden. Maar als nou in Christus Jezus uitkomt, als in die oudste broeder, de in het vlees gekomene, dat jij de hals afgesneden wordt, dat jouw bloed zo onrein is, dat het niet mag bestaan, jouw leven, dan voel je wel aan. Dan komt het verzet. Zeggen we, oh wacht, ja. Alle dingen door bloed gereinigd, ja. Ja, dan zijn er heel wat Joodjes geweest. Die hebben dapper meegedaan aan de dienst van het bloed. Maar ze hebben niet beseft dat het maar uitstel van executie was. Ze hebben niet beseft dat ze zelf minder waren dan die beesten, want dat beestenbloed, dat kon nog een zekere reiniging teweeg brengen in de tabernakel, maar hun eigen bloed mochten ze geen eens brengen. Zo afschuwelijk was het, dat hebben ze niet begrepen. En dat was de diepe prediking. Zij dachten vaak, zoals wij, dat het werk van het slachten, het geven van een beest, het geven van het bloed, Dat wil zeggen het leven van een beest. Zij dachten vaak, zoals wij vaak denken, dat wat dat betreft onze daden nog iets te betekenen hebben van ons bidden en ons kerk gaan en noem maar op. En we beseffen niet dat juist die oude dienst van het bloed zo vernederend was voor het schepsel. En toch lag het erin, in die hele oude betekenis. Alle dingen werden door bloed verrijkt. Nou, zonder bloedstorting neemt de apostel zonder meer aan door de Heilige Geest, is er geen vergeving. Dat predikte heel de oud-testamentische dienst. Daarom was het noodzaak dat wel de voorbeelding der dingen die in de hemel zijn door deze dingen gereinigd werden. Want dat wil ik zeggen. Het was noodzakelijk dat dat afdruksel van de hemelse tabernakel, dat was die aardse tabernakel, weet je wel. De Heer zei tegen Mozes, zie toe dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg toont. De aardse tabernakel was dus als het ware de schaduw van de hemelse tabernakel. Maar de hemelse tabernakel die is niet met handen gemaakt. Die is niet van letterlijk goud, tastbaar goud en hout. Die aardse wel, die is van materiaal gemaakt. Daarom was die aardse tabernakel een schaduw van de hemelse. Het was eigenlijk niet de echte tabernakel. Die feestelijke tabernakel, die was in de hemel. Nou blijk is gebleken dat het nodig was dat ook die aardse tabernakel, die een afbeelding was van de hemel, dat die door deze dingen, welke dingen? Door de offeranden, de ceremonieën, de wassingen, de reinigingen, bovenal door het bloed van de beesten gereinigd werden. Zo het God het ingesteld. Alles moest besprengd worden. Tot de ark des verbonds toe. Het doet een beetje eigenaardig aan. Weet je waarom? Wij zouden zeggen, ja, maar die ark die hoeft toch niet ontzondigd te worden. Wij moeten ontzondigd worden. Al die dingen die met bloed besprengd moesten worden, daar zat toch het kwaad niet in. En daarom zegt de uitlegger, ja, dan moet je de offeraar zelf onderschouwen. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Alles, ook die hele aardse tabernakel, was door zondige mensen gebouwd. Daar kleefde onze vingerafdruk aan. Nu gaan we nog één stap verder, dan bevatten we misschien iets van de bedoeling van de schrijver. Nou hebben we met eerbied gesproken, misschien mag ik zeggen oneigenlijk gesproken, figuurlijk gesproken, dat weet ik niet. Dat laat ik even midden. Maar nu hebben wij de hemel beroerd. En we hebben de hemel besmeurd. En hebben een aanval op dat hemelsheiligdom gedaan. Met alles. Met de vloeken, maar ook met de gebeden. Het heilig leven hebben we als het ware hemel en aarde besmeurd. Ik zeg expres als het ware. Het mag niet te ver gaan. Maar zo is de voorstelling in de Hebreeënbrief in dit schriftgedeelte. Niet alleen wij, maar alles in hemel en op aarde heeft nodig het bloed. Want we hebben alles verdord. En we hebben met eerlijk gesproken God eigen kleed, Gods eigen gewaad, hadden wij bezoedeld. Door onze zonde. En nu dus nodig dat het bloed, niet alleen op het altaar, op het, maar ook op het boek des verbonds gesprenkeld wordt. Waar wij onze handen naar uitgestrekt hebben. Het is nodig dat het bloed tot in het allerheiligste gebracht wordt bij de ark. Want overal klinkt de roep onrein, onrein. Zo lag nou dat aardbeeld van die oude bedeling. Maar de hemelse dingen zelf, al die dingen die in de hemel zijn, de geestelijke dingen, de geestelijke tabernakel die, de waarachtige ontsluiting van de gemeenschap in God, daar moest wat anders aan te pas komen. Dat kon niet goed gemaakt worden met stieren en bokkenbloed. Die moest door betere offeranden gereinigd, geopend worden. Dat kon door geen miljoenen liters bloed, kon dat gevuld worden. Die bres, die kloof die er is tussen God en ons. En dan krijg je het centrum, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, zoals die aardse tabernakel. En ik heb het al eerder zo verklaard, gelukkig niet. Dat hoefde niet en dat kon niet, want Christus was niet uit de stam van Levi. Die mocht wel in de voorhof komen met zijn volksgenoten. Maar hij mocht niet in het heilige. Hij mocht helemaal niet in het heilige der heiligen komen. Hij werd door de wet van die eerste bedeling, het Oude Testament, werd hij juist buitengesloten. Want het is openbaar dat onze Heere naar het vlees uit Juda gesproken. Maar ik heb wel eerder gezegd, daarin mogen we ons dan ook gelukkig prijzen. Dat hij niet met een schaaltje gloeiende kolen naar het wierookaltaar in het heilige is gegaan. Dat hij niet met een schaaltje bloed in het heilige der heilige is gegaan. Dan zou het verloochening zijn geweest en miskenning van Gods testament. Want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eind nog in. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, niet in dat aardse heiligdom. Want dan had hij zichzelf gelijkgesteld met de Aaronstaaf. Dan had hij ook zo'n tekortschietende hoge priester geweest, die alle jaren weer opnieuw voor zichzelf en voor het volk moest offeren. Die altijd weer als een gebroken mens, die het niet waar kon maken, het volk de zegen van God toebad. Die nooit kon zeggen, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dat kon niet. Onmogelijk. Want die hoge priester mocht blij zijn dat hij levend uit het heilige der heiligen tevoorschijn kwam. Dat hij niet neergeslagen werd. Die man mocht al blij zijn als hij mocht zeggen, de Heere verheffe zijn aangezicht over u. En doe zijn aangezicht over u licht. Maar hij kon dat niet. Hij kon dat niet. Maar Christus. Christus is Gode zij dank. Niet als al die andere priesters ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Van hout en van goud. Want dan zou hij in de schaduw werkzaam zijn geweest. Maar niet in de werkelijkheid. Maar staat het hij dat met handen gemaakt, want dat was maar een tegenbeeld van het waar. Hier wordt het heel sterk uitgedrukt. Een tegenbeeld, dat was maar net als een boom aan de waterkant die je in het water ziet. Maar als je in het water grijpt, kun je er geen tak van grijpen. Dat kun je niet. Zelfs de kleuren komen niet tot hun recht. Het is maar een tegenbeeld. Je kunt een schaduw zien van een boom, van een huis, op de weg, of waar, of in het zand. Maar het is het niet echt. Het is maar de schaduw. Het tegenzin. De afschijning. Nu, daar is Christus niet ingegaan. Maar in de hemel zelf. En nou is deze tekst vol van inhoud, daarom, omdat het zo in zo'n overtreffende trap als het ware geschreven was. Aardse heiligdom, met altijd durende onrust, offers, sterven, de hoge priester die stierf na verloop van tijd, opvolging, offers, heen en weer, bloed, sterven. Dat ging altijd maar zo door. Alsof er geen eind aan kwam. Want geen één hoge priester kon naar de hemel. Om met een waardig bloed voor de troon van God te verschijnen. Daarom staat er hier maar in de hemel zelf. Waar de Vader, de rechter woont van levende en doden. De schepper die onze rechter geworden is. Maar ook de uitdenker van de verlosser in de raad des vredes. Van eeuwigheid. In de hemel zelf. Waar het om gaat, waar wij tegen gezondigd hebben, waar wij niet meer in kunnen komen, welke weg verborgen is voor onze ogen. Die hemel die de mens nooit meer heeft kunnen bereiken en nooit meer heeft kunnen vinden, omdat ook de poorten der gerechtigheid gesloten zijn voor de ongerechtige zondaar. Misschien denk je dat erg, ja, maar het is ook gelukkig. Stel voor dat wij wel in de hemel konden komen. Wij, om voor God te komen. Dan werd ons vonnis ogenblikkelijk uitgevoerd. Werk hem uit. Wie ben je? Je hebt geen bruiloftskleed aan. Hoe kom je hier? Maar nu staat er Christus. Is in de hemel zelf verschenen. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hebreeën, zie je de armzaligheid van de oude dienst, die nogthans heerlijk was, tijdelijk, tegenover de nieuwe betekenis, het Nieuwe Testament, waar Christus inging in het binnenste heiligdom. Wat bedoelt de apostel hier in dit slotgedeelte? Dit, ik zal het trachten met een beeld te verduidelijken. Wij kunnen niet meer voor God verschijnen. Dat kan niet, onmogelijk. Wie zou God zien en leven? Hoe komt dat? Door onze staat. Kijk, in het gewone leven schaam je eigen soms als je ja, ongekleed of niet goed gekleed ergens bij belangrijke mensen moet verschijnen. Dat tracht je te voorkomen. Als je op audiëntie zou mogen komen bij de koningin, dan ga je er gekleed heen. Goed gekleed. Ik weet wel, je kunt zeggen, het zijn maar de kleren, maar het is alleen maar een levensstijl. De vrijzinnige professor Hering, die ging tennissen, en het was niet zo ver van huis, dus hij trok thuis zijn tenniskleren aan, kort wit broekje, een shirtje, en zo stapte die dan naar tennisveld of fietste. Maar toen op een keer, toen kwam er iemand aanrennen, of dat hij alsjeblieft even mee wilde komen. En ik ging mee daar aan een huisje aan de kant, en daar lag een moeder en een vader te sterven. En die riep om hulp. Nou ja, menselijk even. Om bijstand. En iemand was zo naar buiten gerend en daar liep nou toevallig professor Hering voorbij. De vrijzinnige professor. En hij is daar geweest en hij heeft ook gesproken. Maar schrijft hij, later durfde ik nooit, ik durfde nog wel stemmen, zegt hij, maar ik durfde nooit meer zo weg te gaan. Dat is maar een zwart beeld, zou je zeggen. Maar ja, hij voelde zijn eigen toch zo eigenaardig toen hij daar in een kort broekje in de sterfkamer terecht kwam. Niet eens normaal gekleed, zeg maar. Dan kun je zeggen, nou ja. Ja, ik weet het wel. Maar ik neem ook maar een beeld uit het gewone leven. En u zult me toch toestemmen, als u het van tevoren geweten had, dan zou je dat zo niet doen. En dat trek even de gewone kleren aan. Kijk, dat is nou onder mensen. Kan het iets pijnlijks geven. Maar nou God. Hoe moet ik bij God komen? Zoals ik ben. En God kijkt dwars door dat pakje heen, zwart of wit of een tennis of korte broek of lange broek. Dat voor God is dat helemaal doorzichtig. Maar nou ga ik verder, zoals ik ben. Zoals ik een mens ben. Vol met van alles. Maar niets goddelijks is er in me. Puur mens. Met je menselijke verlangens, je menselijke behoeftes, je menselijke verdrietelijkheden, je menselijke blijdschap en plezierten. Ook dat. Ik veroordeel dat nu even niet, zo moet je dat niet direct opvatten. Maar ik bedoel het dit, die tegenstelling, de allerhoogste majesteit, die wij niet kunnen bevatten. En ik, dat vormt toch geen partij. Dat is gewoon een afschuwelijke tegenstelling. Zodat je met recht wel uit zou roepen, zoals eenmaal geroepen wordt, bergen valt op me en heuvelen bedekt me vanwege de schrik van degene die op de troon zit. Je voelt je zou je in een ogenblik in die confrontatie zou je denken, laat het ophouden. Jesaja zegt, ween mij, toen hij de heerlijkheid des Heeren zag.
Want ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een onreine volk. In plaats van verschijnen,
ga je dan verdwijnen. In de Bijbel wordt dat zo bijbels uitgedrukt in de vorm van je gaat smelten. Zoals een slak. Je krimpt in elkaar. Je raakt helemaal uit je verband.
Want het licht, dat kostbare licht, dat zet jou
in je naaktheid en in je zwakheid, in je zonde.
En alles is een tegenstelling, het beeld van God kwijt. Er is nou geen overeenkomst, geen uitnodigingspunt meer. En diezelfde God die de mens eenmaal verblijde, die boezemt nu een vreselijke angst en schrik in. Want ik ben niet meer op mijn plaats. Ik ben niet meer die ik was. En God is dezelfde gebleven.
Voelt u dat daar een schrikwekkende tegenstelling is? We zijn allemaal mensen met elkaar en ik ben het meest mens, zeg ik, denk altijd hoor. Dus je moet goed opvatten. Niet verkeerd als een staaltje van, die man die weet het zo goed, helemaal.
Maar ik weet heel zeker dat ik mens absoluut niet kan bestaan, niet kan verschijnen voor God.
Dat een te onoverbrugbare kloof is. Dat past niet meer. Kan niet meer.
En als God mij nabij komt, dan weet ik heel zeker dat ik ook mee roep. Bergen valt op. En dat ik een gat in de grond zou graven om weg te kruipen als een hond. Wegtrap, weg van het aangezicht desgene die op de troon is. Dat weet ik heel zeker. En nu het geheim. Nu het geheim. In tegenstelling tot die aardse hogepriester, dat aardse tabernakel werd, daar had Christus. Verschijnen. Dat kon wij niet meer. Een walmende vlasriet noemt Jesaja ons. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En de gekrookte vlaspit niet uitblussen. Mensen vol stank en gebrek. Verschijnen? Nee, dat kon niet meer. Ik kan niet meer voor God verschijnen. Ik kan het nooit meer voor God verschijnen. Ik. Die brug is opgehaald. Ik heb gezonden. Ik derf de heerlijkheid van God. En er is er één die heeft geschreven. Die komt. Want het was op aarde nog niet afgelopen. Met het is volbracht. Die komt met zijn gebrachte offer. Dat hij hier op aarde bracht. Laat de hoge priester niet verder kon brengen dan in dat donkere heilige der heiligen. Daarbij die ark. Die komt met zijn doorboorde handen, met zijn leven dat hij heeft uitgestort in de dood. Maar ook weer aangenomen, krachtens recht. Die komt daar nu verschijnen bij de hemelvaart. Dat wil zeggen,
waar nooit één Adamskind terecht komt, omdat die alle glans in het paradijs verloren is. Er gaat niks meer van hem uit. Hij straalt God niet uit. Waar nou geen Adamskind door alle eeuwen ooit geweest is of kon komen. Nog wel beneden, maar niet in het hemelse heiligdom. Daar komt nou voor het eerst waarachtig mens die God is tegelijk. Maar voornamelijk hier beklemtonend zijn menselijke natuur, de middelaar Gods en der mens. De tweede Adam, die komt daar om te scheiden. Om de Vader toe te roepen. Vader, hier ben ik. Is het goed, ja dan nee? Ik spreek mensen. Een licht zo groot, zo schoon, eerst gedaald in de vernedering van het hemelstroom. Maar nou een licht zo groot, zo schoon, bij de troon van God. En straalt God in de ogen. Hij kan verschijnen. De mens zegt wel eens in aardse aangelegenheden, nou ik geloof dat het nog wel, dat het zo wel kan. Of moet ik nog mijn haar even, of, nou nee hoor, je ziet er keurig uit. Het aard. Gewoon. Maar dat hij nu komt bij de levende God, de Vader, de rechter, de schepper, maar ook die een eeuwige liefde heeft, gaat op grond van dat recht, dat hij daar nog gaat staan scheiden voor de troon. Het grondwoord wil ook zeggen zich kenbaar maken, zich openbaar maken, zich laten zien. Zoals de profeet zegt, zie Vader, ik en de kinderen die hij mij gegeven. Dat is nou de diepste oorzaak en grond onze behouding. Dat alleen. Hij heeft geschenen en is verschenen voor het aangezicht van God. En dat niet voor zichzelf, maar voor die uitgeglansde, glansloze schepselen. Die niks meer voor God hadden, niks meer over hebben voor God. Die overal mee bezig kunnen zijn. Die nog wel proberen te schijnen voor de mensen, maar niet voor God. Kan niet meer. Daar staat hij nou als representerend hoofd, als de vertegenwoordiger, voor die ganse arme kerk. Daar staat hij te schijnen. En dan kijkt de Vader, daar zou hij nou om huilen als hij tenminste gelooft dat je zelf zo'n uitgebluste, stinkende pit bent, hè, die nog wel zijn pleziertjes heeft, heus, daar gaat het niet om, hè. Maar dat je moet zeggen, door alles heen, voor God is er niks bij. Je kan misschien voor je vrouw nog aardig wezen, dankzij Gods gave en genade, of voor je kinderen nog een ogenblik, hè, of voor een onbekend iemand die je op straat ontmoet, of voor iemand die je ontmoet tijdens de vakantie, wat dan ook, dat je, maar God, die ons gemaakt heeft, om daar nou eens voor te schijnen, en als een licht te branden, dat kan ik niet meer. Dat heeft nou een ander gedaan. Voor ons staat er. Dat geeft de verwondering, maar ook het gewicht eraan. Voor ons. Zou je ergens anders mee vleien, Hebreeën? Zou je terugkeren tot het tastbare, tot het zichtbare, tot het dode werken? Tot een verbond waarin de vaderen niet staande zijn gebleven, dat ze vernietigd hebben. Zou je terugkeren tot beestenbloed of tot mensenbloed in plaats van tot het bloed van de zoon, om daarbij te blijven?
Dat heeft hij voor ons gedaan, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Voor ons.
Het werkverbond krijg je alleen maar opgeschoteld. Wat zijn wij? Wat doen wij? Wat doen wij ermee? En je wordt er zo naar een aangehoord van dat je zegt, hou alsjeblieft op. De een zit te prevelen over bijkomend werk en de ander, daar moeten we voorzichtig mee zijn en daar voorzichtig. Je bent gelukkig als niet jezelf, maar als de Heere God er in je leven een grote streep doorgeeft met al die zeurpraatjes. Je hebt er allemaal niks aan. Vertel me. Maar je bent gelukkig als je het ook neer mag leggen. Al die dingen. Hoe het met die geweest is, dat kan best hoor. En met die geweest is, dat kan ook best. Maar met mij kan het niet. Zo ben ik niet. Ik ben een verdoemeling. Ik ben een leeg. Voor God vleeselijk. Maar om nou ook te mogen hopen en hem te leren kennen, die dat nou voor ons doet. Wat in de eeuwigheid niet komt, voor ons. Opdat ze straks ook, hier in beginsel en straks volkomen, maar dan is het alleen maar door en uit hem, voor de Vader zouden lichten. En de Vader zou de eren en prijzen. Waar moet je dat nou voor ruilen? Hebreeën. Want dat is toch niet te vergelijken. Dit met al het andere. Om te schijnen voor Gods gezicht. Met al de verheerlijkte deugden. Met de volbrachte wet. Met de gedragen straf. De tekenen der navelen zijn niet voor niets gebleven. Na zijn opstanding. Niet alleen voor de discipelen. Maar het zijn de tekenen waarmee hij wil verschijnen. Voor God. Voor God. Je zou bijna zeggen de bewijsstukken. Waardoor zijn bloed. Zijn leven wegstroomt. O geliefde gemeente, zolang deze zaligmaker schijnt voor God, mag een ieder die in het duister woont, alleen maar hopen op hem. En hoe donkerder het wordt, voor jezelf dan, hoe reuklozer, hoe smaaklozer, het is niet aangenaam. Dat weet ik wel. Want vlees wil wat meebrengen, wat verdienen, wat zijn. Maar hoe nader het wordt, dat dan het oog meer en meer geopend wordt, daarvoor dat we zeggen, wat een eeuwig wonder, dat Jezus Christus daar staat te schijnen. Ik ben nog maar een walmpit hier op aarde, maar hij is daar aan het schijnen voor de eeuwige God en Vader. Dan kan het wel eens weten dat die ellendige verwaardigd wordt om de Heere nog vriendelijk te bedanken ook. Dat hij zegt, Heere, vriendelijk bedankt dat u bij één held voor Israël hulp geschoren hebt. En dat hij nou daar staat voor mij. En in hem is de kerk licht. Amen.